Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energeia en Grenzeloos Journalistieke Producties. Ik ben Tijdo van der Zee. Vandaag CO2-opslag in bossen. Er zitten natuurlijk al gigatonnen aan CO2 opgeslagen in bossen wereldwijd, maar kan er nog meer bij? Wat gebeurt er als een bos in de fik vliegt? Zijn we die CO2-opslag dan weer kwijt? En wie kan ervoor verantwoordelijk worden gehouden? Over dit soort vragen hebben we het vandaag met Guido van der Werf, hoogleraar mondiale koolstofcycli aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar wij ook zitten. En Edward Brands, advocaat bij Pels Rijke Droogleven Fortuin en hoogleraar duurzaamheid en klimaataansprakelijkheid aan de Universiteit Utrecht. En Edward voegt zich vandaag bij ons via een internetverbinding. Straks ook aan het einde van de uitzending een blik op de CO2-koersen met Chris Guth. Maar we beginnen weer met Jos Kozijnse met het laatste nieuws over de vrijwillige markten. Jij was bij een congres in Brussel afgelopen week. Net zero within reach, met een vraagteken. Wat is de belangrijkste conclusie die je daar hebt getrokken?
Nou, dat er dus heel veel toch weer speelt. Heel grappig, want ik was heel lang niet meer in Brussel geweest. En ik was ook heel lang niet meer naar een CO2-opslagconferentie geweest. Dus een hoop dezelfde oude lui, die nog steeds bezig zijn. Die wachten op vergunningen en op wat van toestemmingen. En ja, dat gaat best langzaam. Maar ook een hoop nieuwe mensen die heel enthousiast aan de slag gaan. En ondertussen zie je dat toch aan land als Noorwegen er echt verder in gaat. In Amerika gebeurt heel veel. En daarom was de vraag nou, wat is nou precies de rol van de CO2-markt bij al die carbon removals projecten die eraan komen?
Ja.
Nou, daar ging ik dan vooral naartoe. En het meest opvallende uitkomst vond ik wel dat men zich realiseert, ja, leuk die vrijwillige markt nu met die leuke projecten, maar uiteindelijk zal die nooit al die carbon removals kunnen financieren die we nodig hebben. Hey, die 10 miljard in 2030, et cetera, per jaar. Dat gaat niet lukken. Dus dat moet toch gekoppeld worden aan de verplichte CO2-markt. Of landen moeten dat direct kunnen inkopen en meenemen. Dat laatste, dat doet Zwitserland bijvoorbeeld. En koppelen aan de verplichte markt, dat zou Europa kunnen doen.
Ja.
En dat zou dus vanaf 2040 misschien kunnen. We hebben natuurlijk van Dirk Samson gehoord van, nou, we gaan eerst heel voorzichtig kijken wat we kunnen.
Maar dat zijn dan dus niet vanuit een beleidsopvatting of vanuit een opvatting over hoe het zou moeten, maar vooral van de financiering komt anders in de knel of zo.
Ja, er is echt te weinig financiering.
Ja.
Dus we hebben het afgelopen weken steeds gehad over, nou, de vrijwillige markt is al een beetje aan het traden. Er wordt wat geïnvesteerd in hele goede projecten. En dan later gaat dat lopen. Maar tegelijkertijd realiseren we ons nu, ja, maar we hebben zoveel nodig verplicht, landen, het is geen spielerij, in 2040, et cetera, dat gaat die vrijwillige markt niet redden. Dus dan moet je meer slagen maken naar de verplichte markt.
Zeg, stel nou dat iemand zou willen handelen in de credits op de vrijwillige markten. Waar kan hij dan naartoe of zij?
Ja, dat is een goede vraag, want dat kan inderdaad. Het Europese emissierechtenverhaal, dat is no-go voor burgers. Heb je vergunning nodig, maar de vrijwillige markt zou op zich kunnen. Er zijn een paar platforms, bijvoorbeeld CBL, Expensive. Daar kan je lid worden, kan je posities innemen, dat is mogelijk. Je kan natuurlijk ook een handelaar benaderen, STX, ACT Capital of een bank. Dus er wordt echt wel gehandeld in credits en die gaan langzaam hoog naar beneden. Dus dan kan je, als je veel adem hebt, kan je dat volhouden. Echt direct investeren in een project. Ja, dan moet je echt naar die kopersgroepen gaan. En dat is best, dat is groot. Dat gaat je als burger niet lukken, denk ik.
Maar je kan dus naar, wat zijn nou, Expensive?
Ja.
CBL Markets.
CBL Markets, dus een aantal platforms.
Ja.
Daar kan je heen en dan posities innemen.
Degene die hier dan brood in ziet, dan, die kunnen dat gaan proberen.
Ja, en natuurlijk is het altijd nog mogelijk als burger, ja, zelf met partijen samen te werken. Dat zie je ook met dat Onkra in Nederland. Van liever geen CO2-markt, maar wel burgers en bedrijven verzamelen onder een project. Kan natuurlijk altijd op vrijwillige manier. Ja, of dat echt groot wordt, weet ik niet. Dus, maar de burgers kunnen heel veel dingen nu gaan doen.
Nou, leuk. Jos, dankjewel. Guido, in de klimaatdiscussie en het wegvangen van CO2 willen we heel veel van bossen. Want die moeten in de toekomst nog veel meer dan nu een enorme carbon sink worden. Maar als het over bossen gaat en carbon sink, dan is het altijd een emotionele discussie. Voordat ik jou ga vragen of je met getallen kan komen over bossen, ben ik benieuwd. Waar heeft die emotie mee te maken? Heeft dat te maken met risico's op greenwashing? Of over het feit dat er dus nog helemaal geen wetenschappelijke consensus is over de rol van bossen in het klimaat? Is het iets anders? Kan jij mij er iets over vertellen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat de kern een beetje zit in dat hoe we naar bossen kijken. En dan vooral dat dat voor iedereen anders is. Mm-hmm. Als je als bosbouwer werkt, dan kijk je heel anders tegen een bos aan dan als je als ecoloog ermee bezig bent. Of kijk, en bomen hebben natuurlijk een grote knuffelwaarde. Dus op het moment dat je iets met bomen gaat doen, of het kap is, het kan ook voor biodiversiteitsdoelen zijn, et cetera. Dan komt er vaak weerstand tegen. Ik denk wat je zei van die wetenschappelijke consensus, er is natuurlijk heel veel bekend over hoe bossen functioneren en ook met klimaatverandering. Mm-hmm. Daar zitten wel onbekenden inderdaad, van vooral naar hoe dat naar de toekomst zal gaan. Hoe moeten wij ons bos beheren om het ook goed toekomstbestendig te maken? Maar ik denk, er zit natuurlijk ook veel emotie in berichten die we laatst lazen van inderdaad dat in heel veel van die compensatieprogramma's met goede doelen, maar dan vaak niet werken of averechts werken. Dus ja. Het is logisch dat er wat emotie in dit debat zit.
Daar komen we straks nog op die nieuwsberichten over dat bepaalde projecten niet goed werken. Edward, hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou ja, ongeveer hetzelfde. Hè. Je hebt inderdaad de laatste tijd veel berichten gezien over greenwashing. Vragen of die projecten die dan worden gerealiseerd of zouden worden gerealiseerd om CO2-emissies te compenseren, of die wel zo solide zijn en of die wel een langetermijn bestendigheid hebben. Ja, dat zijn natuurlijk uitermate relevante vragen waar het gaat om dit soort kwesties. Ik denk vanuit dat perspectief dat het goed is dat er ook aandacht voor is. En dat ook in ieder geval vanuit bijvoorbeeld de Europese Commissie wordt gekeken naar oplossingsmogelijkheden. En maar dat is een beetje zoals ik het beschouw. Er is nu veel aandacht voor CO2-compensatie. Ja, en daarmee ook de vraag, is het allemaal wel zo solide? Is het allemaal zo betrouwbaar? Ja. Ik begrijp dat wel, die discussie.
Ja, en dan kunnen de emoties dus hoog oplopen.
Nou ja, als je inderdaad naar bijvoorbeeld de publicaties in kranten ziet in Nederland, inderdaad, wat je onder andere hebt gelezen is dat het zo zou zijn dat er bedrijven zijn die eigenlijk niet gericht zijn op het verminderen van een CO2-emissie, maar vooral gericht zijn op het zoeken van CO2-compensatie door bijvoorbeeld investeringen in bosprojecten. Nou ja, als dat inderdaad de manier is waarop een bedrijf voor CO2-compensatie wil zoeken, ja, dan is dat of dat het meest solide is, hè? Of dat de manier is waarop je dat zou moeten doen. Nou, ik vind het heel interessant om te zien dat bijvoorbeeld de Europese Commissie daar heel duidelijke ideeën over heeft en ook op gaat sturen.
Ja, Guido, een deel van de extra CO2 die we in de wereld extra uitstoten, wordt al door bossen geabsorbeerd. Kan je uitleggen hoe dat werkt en kan je hier cijfers aan hangen?
Ja, zeker. Dat is een fors deel. Kijk, we weten heel goed hoeveel CO2 er elk jaar in de atmosfeer bijkomt. Mm-hmm. En interessant genoeg is dat maar de helft van wat wij uitstoten door verbranding van fossiele brandstoffen, door ontbossing. Dus die andere helft die blijft ergens. En een deel gaat de oceanen in, waar het ook zorgt voor oceaanverzuring. Maar over een kwart wordt opgenomen door wereldwijde bossen. En dat is op zich ook logisch als je erover nadenkt, want we pompen meer CO2 in de atmosfeer. Nou, CO2 is plantenvoer, dus bomen zijn er gelukkig mee. Tegelijkertijd, zeker in het hoge noorden, hebben we langere groeiseizoenen. Het wordt ook warmer. Ja. Dus daar zijn bomen in principe ook blij mee. Dus ongeveer een kwart van onze uitstoot wordt al opgenomen door bossen. De hamvraag is een beetje, blijft dat doorgaan naar de toekomst toe? Mm-hmm. Ik noem bijvoorbeeld die langere groeiseizoenen in boreale gebieden. Dat zorgt ervoor dat we nu ook in mei en tot en met september dat het daar groeit, wat vroeger misschien niet het geval was. Maar je ziet daar ook weer dat de zomers vrij warm worden. En op een bepaald moment zal er een omslagpunt komen dat die extra opname minder zal worden.
Ja, maar betekent dat bomen nu groter zijn dan, laten we zeggen, 50 jaar geleden?
Ja, combinatie. Kijk, bomen groeien niet tot de hemel. Maar uiteindelijk is er wel meer plantenvoer, ook extra stikstofdepositie. Uiteraard heeft dat ook gevolgen voor biodiversiteit, et cetera. Mm-hmm. Maar in veel gebieden zijn de omstandigheden voor bomen beter geworden, in de zin van dat er meer productie is. Biodiversiteit is nogmaals een ander verhaal, maar er is gewoon meer en nette opname door bomen en uiteindelijk gaat het ook de bodems in. Dus ja, er wordt gewoon CO2 opgenomen.
Ja, goed, dus bossen kunnen dat. Hoeveel bos zouden we moeten aanplanten om wereldwijd al onze CO2-uitstoot te compenseren? En is dat haalbaar?
Dan heb je heel veel grond nodig. In 2019 was er wel een heel interessante studie in het tijdschrift Science. Die hebben gekeken van hoeveel oppervlak zou er beschikbaar zijn. En die kwamen met getallen, er zijn nu iets van 3 biljoen bomen wereldwijd. Er zou een biljoen bij kunnen.
Biljoen is 1000 miljard?
Ja, ja, ja. Dus het gaat heel veel. En het getal dat zij eraan hingen was iets van 200 gigaton koolstof. Om dat in perspectief te zetten, dat is ongeveer 15, 16, 17 jaar onze huidige uitstoot.
Hmm.
Maar besef wel, dan ga je dus alle oppervlak gebruiken die daarvoor geschikt is. En een heel groot deel van die oppervlak is natuurlijk wat wij voorheen ontbost hebben de afgelopen honderden jaren.
Ja.
En dat heeft natuurlijk bestemming nu, landbouw, veeteelt, et cetera.
Dus, hoe groot is dat in oppervlakte als je dat vergelijkt met een bepaald land in de wereld?
Oh, dat zijn hele grote oppervlaktes hoor.
Ja.
Ik precies het getal niet paraat. Maar dan kijk, uiteindelijk de hoofdboodschap is denk ik, dat is niet realistisch. Want je gaat eigenlijk alles waar wij nu andere vormen van landgebruik hebben, zou je willen terugzetten naar bos.
Ja.
En dat gaat niet lukken. Dus uiteindelijk, er is echt wel grond beschikbaar. Maar dat vergt natuurlijk ook een discussie wat we met die grond willen. Als je ergens bos wil zetten, extra bos wil zetten, ja, dat betekent dat het wat er nu met het land gebeurt, dat het zal moeten wijken. Dus er zijn middelen, maar het is bij lange na niet genoeg om onze huidige uitstoot te compenseren. Dus de hoofdboodschap, en dat is ook in die vorige podcast natuurlijk naar voren gekomen. De uitstoot moet naar beneden en dan krijgt dit zin. Anders is het toch een beetje water naar de zee dragen.
Ja, ja, dus daar moeten we echt wel de focus op leggen. In de wereld worden veel bossen bijgeplant. Maar wat zijn de mogelijkheden in Nederland? En wat zijn de mogelijkheden in Europa?
Ja, als je gewoon naar de cijfers kijkt, dan is een kleine 10% van Nederland is bos.
Mm-hmm.
Dan heb je het over een kleine 400.000 hectare. Dan zou je zeggen van oké, 90% is geen bos, dus best veel ruimte.
Ja.
Maar goed, dan krijg je natuurlijk de hele discussie over ruimtegebruik en ruimtegebruik. En uiteindelijk is bijvoorbeeld ook de stikstofproblematiek waar we het nu over hebben. Dat is ook eigenlijk een probleem van dat we te weinig ruimte hebben om en natuur te hebben en intensieve veeteelt, et cetera. Dus daar zitten keuzes bij. Maar als je, misschien is dat ook wel goed om nog wat getallen erbij. Dus die 10% bos die we hebben, als je kijkt van hoeveel koolstof is daar opgeslagen, en je deelt dat door het aantal mensen in Nederland,
ja,
dan kom je ongeveer op een ton koolstof per Nederlander. En dat komt omdat die bossen nog steeds groter worden. In Nederland ook omdat die bossen nog niet zo heel erg oud zijn, komt er ongeveer 25 kilogram bij. Als je echt kijkt hoeveel koolstof wij de lucht instoten, is dat 2 ton.
Ja.
Dus dat zegt ook nog een keer, en natuurlijk is Nederland niet echt het goede voorbeeld.
Per persoon 2 ton.
Ja. En ja, Nederland is natuurlijk dichtbevolkt, weinig bossen, maar dat geeft nog een keer
aan. Dus wij zouden eigenlijk een areaal wat 2 keer hetgene is wat we nu hebben in Nederland, dat zouden wij nodig hebben om per persoon ons alles te kunnen compenseren.
Ja, nou een andere manier om te zeggen, misschien wij steken elk jaar of elke 6 maanden ongeveer onze bosvoorraad in de fik.
Oh ja.
Dus ja, dus je hebt echt, nou, nogmaals, Nederland is hier niet het goede voorbeeld. Hè. We zijn gewoon dichtbevolkt, vrij klein land. Dus in andere landen is er meer ruimte. Maar uiteindelijk, de hamvraag blijft inderdaad van wat wil je met je land?
Ja.
Je zal, als je ergens bos wil bijzetten, ja, dan gaat het ten koste van iets anders.
Ja. Nou ja, in de eerste aflevering had Diederik Samsom het erover dat hij ook stevige gesprekken heeft met bijvoorbeeld de Vinnen, waar heel veel bos is. Hè? 3/4 van het land bestaat daar volgens mij uit bos. Maar zijn dat dan de landen waar wij veel van kunnen verwachten in de komende tijd?
Ja, ik denk dat de discussie heeft ook wel heel erg te maken met in hoeverre landen autonoom kunnen blijven hier. Er zijn natuurlijk doelstellingen hoeveel er opgenomen moet worden. Maar uiteraard is wel de landen met vooral de lage bevolkingsdichtheid, dat zijn landen waar meer kan gebeuren.
Ja.
En natuurlijk op het moment dat je veel bos hebt, betekent ook dat er misschien wat minder ruimte is om bos bij te zetten. Dus er zit wel iets interessante dynamiek in.
Ja, ja.
Misschien is het ook wel goed om te noemen voor de Nederlandse situatie. Kijk, onze bossen nemen natuurlijk CO2 op.
Mm-hmm.
Maar wij hebben als doelstelling vooral dat we minder gaan uitstoten in de toekomst. En dat heeft dan heel veel te maken met die veenweidegebieden. Dus onze bossen nemen koolstof op, maar onze veenweidegebieden die we ontwaterd hebben,
ja,
daar komt nog vrij veel uitstoot vrij. Dus dat is voor Nederland een belangrijke factor.
Mm-hmm. Edward, jij had het net al over die certificering in Europa. Hè? Dat schema wordt uitgewerkt voor carbon removals, ook voor bossen. Nou hebben we al bijna 20 jaar vrijwillige markten met certificaten voor bosaanplant. En die worden uitgegeven door organisaties als Verra en Gold Standard. En heel veel gebruikt voor bedrijven om hun emissies mee af te dekken. Die serie artikelen, hè, over greenwashing. In The Guardian heeft hij onder andere gestaan en Die Zeit. Daarin wordt die werkelijke waarde van certificaten ter discussie gesteld. Ze zouden helemaal niet zorgen voor extra bossen in die landen en dus voor schijn-CO2-reductie. Verra spreekt tegen, die is het niet eens met deze artikelen, dus dat moet wel even gezegd worden. Maar ook in Nederland heeft de Autoriteit Financiële Markten onlangs gewaarschuwd voor greenwashing bij dit soort projecten. Ik ben benieuwd, kan jij aangeven of er in dit soort vrijwillige markten ook juridische risico's zitten?
Ja, ik denk dat daar zeker sprake van is. Wat je nu ziet is dat bedrijven, maar ook consumenten, die zijn bereid om hun uitstoot te compenseren.
Ja.
Het eerste risico is al, wat nu als ze gemanifesteert dat de CO2-credits die je hebt aangekocht, als ze niet staan voor datgene waar ze voor moeten staan. En dan kan ze dus een aansprakelijkheidsvraag voordoen.
Ja.
Maar wat ze ook zou kunnen voordoen, stel nu dat het wel zo is, hè, dat credit staat wel voor die CO2-afvang. Nou, en wat nu als dat bos of wat dan ook, als dat vernietigd wordt, ja, hè, door brand, hè, daar had je hetzelfde straks al over. Ja, wat is daar dan de consequentie van? En hoe wordt daarmee omgegaan? Maar het gaat om de carbon credit die je hebt aangekocht. Hè. Is daarmee de carbon credit teniet gegaan? Nou ja, krijg je dan een compensatieproject elders? En wordt dan voor de tussentijdse verlies, hè, wat er ontstaat vanwege die emissie van CO2, wordt daar ook weer voor gecompenseerd?
Mm-hmm.
Nou, in mijn perspectief is dat allemaal nog onduidelijk. En dat speelt bij die vrijwillige markten, maar dat zou ook bij andere markten kunnen spelen.
Ja, dat Europese certificeringssysteem.
Ja.
Daar is een verordeningsvoorstel van de Europese Commissie gekomen in november. Over hoe dat er ongeveer uit zou moeten zien. Hè? De quality criteria, hè? Dat het additioneel moet zijn en dat het permanent moet zijn, noem maar op. Maar zie jij in die verordening al verschillende juridische borgingshaken terug of zo? Of valt dat tegen?
Ja. Kijk, ja en nee, hè, wat ik heel positief vind aan die verordening, of die, het is nog een voorstel voor verordening, is dat bijvoorbeeld wordt gezegd dat waar het gaat om die certificaten die aan de orde zijn, hè, dat het moet gaan om lange termijn projecten. Hè, dus het moet niet zo zijn dat je ergens in investeert en dat het na 10 jaar gedaan mag zijn met het project waar je die CO2-opslag zou moeten realiseren. Hè, dus er is sprake van lange termijn projecten, dus het is de bedoeling dat de CO2 die wordt afgevangen, dat die lang wordt opgeslagen. Het tweede wat ik heel interessant vind in die verordening, daar staat heel expliciet, het moet ook duurzaam zijn. En dat wil zeggen, en dan wordt het echt wel interessant, er wordt een link gelegd met biodiversiteitsherstel.
Mm-hmm.
En kijk naar wat er in de Europese Unie aan data bekend is over de achteruitgang van biodiversiteit, die is zeer aanzienlijk. En waar dus naar wordt gezocht, is een combinatie van projecten die aan de ene kant gericht zijn op het vasthouden van CO2, of het afvangen van CO2, en aan de andere kant ook herstel van biodiversiteit. En ja, overigens ook andere opmerkingen worden gemaakt in het voorstel. Het moet bijvoorbeeld ook de circulaire economie ondersteunen. Nou, dat vind ik echt wel hele interessante elementen aan het voorstel wat er nu ligt.
Ja, maar kan het ook wel de toets der juridische kritiek doorstaan?
Nou, kijk, ik heb ook nog wel een vraag eigenlijk. Ik kan hem zelf nog niet beantwoorden. Ik zie het alleen maar in dat voorstel voor verordening. En er is een artikel dat gaat over aansprakelijkheid. He, dan wordt het woord aansprakelijkheid wordt daar gebruikt.
Mm-hmm.
En dan wordt gezegd met betrekking tot de exploitant die ervoor zorgt dat die koolstofverwijdering plaatsvindt, die moet passende mechanismen met betrekking tot aansprakelijkheid realiseren. Ja, dat vind ik heel vaag. He, wat wordt daar bedoeld met passende mechanismen met betrekking tot aansprakelijkheid? Nou, en ik vind het juist prangend. He, dat gaat hier over een mondiaal belang. He, het gaat over die koolstofverwijdering. Nou, die is van belang om te komen tot die nul emissies in 2050, in ieder geval waar het gaat om de Europese Unie.
Mm-hmm.
Nou, dan is toch echt wel van belang wat dan bedoeld is met dat passende mechanisme met betrekking tot aansprakelijkheid. He, moet je dan, he, als je een exploitant bent van zo'n koolstofproject, moet je dan extra maatregelen nemen als jouw project toch teniet gaat? Of hey, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat, op dat punt vind ik dit toch tamelijk vaag.
Ja, jij vertelde me eerder dat als het aankomt op aansprakelijkheid, dan is bijvoorbeeld die verordening rond Carbon Capture and Storage, CCS,
mm-hmm.
Die zit beter in elkaar. Kan je me daar iets over vertellen?
Wat daar dus opvallend aan is, hè, je hebt inderdaad een richtlijn carbon capture and storage. En daar zit heel expliciet zit daar een aansprakelijkheidsbepaling in. En daar zit bijvoorbeeld in dat één element van, stel nu dat er CO2 is opgeslagen in een oud gasveld bijvoorbeeld, hè, onder de zeebodem. Nou, er ontsnapt CO2. Dan is een van de gehoudenheden van dat aansprakelijkheidsregime, is dat je de ETS-rechten die je hebt gekregen vanwege de opslag van CO2 in dat oude gasveld, dat je die moet terug inleveren, los van andere aansprakelijkheden die zouden kunnen spelen.
Ja.
Dus er zijn daar veel duidelijker, veel explicietere keuzes gemaakt als in die verordening met betrekking tot de certificering. Ja, dat vind ik opvallend, hè, dat het daar dus al verder is uitgewerkt dan hier het geval is.
Ja, en dat zou er dus, maar dat kan er nog in worden gefietst, hè? Dat hoeft nog niet, maar dat moet dan wel gebeuren.
Ja, daar heb je helemaal gelijk. En dat kan inderdaad. Het is slechts een concept. Hè, dus dit moet allemaal nog voorgelegd worden aan diverse partijen. Zou best nog kunnen veranderen. En maar vooralsnog zou ik denken dat als ik nu die bepaling lees waar ik op doel, mm-hmm. Ja, vind ik zelf als jurist zijnde, vind ik dat eigenlijk tekortschieten.
Ja. Ja, we hebben eerder in Nederland, dat is alweer een tijdje terug, rond de eeuwwisseling, ook bosprojecten gehad met credits. Ik denk dat veel mensen het niet meer weten. Ik wist het ook niet. Maar jij wel, Edward, want jij refereert ernaar in jouw oratie voor de Universiteit Utrecht. Dat was een stichting, FACE. Dat stond voor Forests Absorbing Carbon Dioxide Emission. Er was een initiatief van de Samenwerkende Energieproductiebedrijven, SEP. Toen de energiemarkt nog niet was geprivatiseerd. En deze stichting plantte bossen aan in het buitenland, maar ook in Nederland. Zoals in de buurt van Leeuwarden en Eemsmond. In totaal 1300 hectare, voor zover ik heb kunnen nagaan. En deze stichting gaf dan voor deze bossen verhandelbare boscredits uit. En de Nederlandse staat schreef deze carbon removals bij de nationale doelstellingen. En toen later dus die energiebedrijven en de energiemarkt geprivatiseerd werd, bleef de staat deze boscertificaten meerekenen bij de nationale doelstelling. Daar is dan later een rechtszaak over geweest. Volgens mij mocht de staat dit blijven doen. Maar dan ben ik benieuwd, is het nog steeds zo dat credits van vrijwillige markten voor projecten in Nederland worden meegeteld bij de nationale doelstellingen? En loop je dan gezien de twijfelachtige reputatie van deze certificeringsschema's niet het risico hiervoor later aansprakelijk te worden gehouden?
Ja, interessante vraag. Ik weet het antwoord daar slechts gedeeltelijk op. Als je gaat kijken naar de klimaat- en energieverkenning 2022, hè, die november of oktober vorig jaar is gepubliceerd, dan zie je daar, dat is in hoofdstuk 5 zitten in, dat gaat over landgebruik. En dat is echt wel interessant wat daar wordt opgemerkt, want daar wordt dus in kaart gebracht wat er in Nederland aan negatieve emissies wordt gerealiseerd. En er wordt daar gekeken naar bosbouw, maar ook naar de wijze waarop de landbouwsector verder wordt vormgegeven en wat het resultaat daarvan is in negatieve emissies. En wat ook het perspectief voor de nabije toekomst gaat zijn. Er wordt niet heel erg ver vooruit gekeken, maar toch wel een aantal jaar. En daar zie je dus dat die negatieve emissies dus een belangrijke rol spelen in het totale klimaatbeleid van Nederland.
Mm-hmm.
Of het nu zo is dat datgene wat toen aan de orde was bij Face the Future, of dat nu nog zo is in Nederland, dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik niet kunnen nagaan. Dus op dat punt moet ik het antwoord schuldig blijven. Dat weet ik niet precies.
En Guido of Edward, weet een van jullie of deze bossen er nog staan? Want dat is natuurlijk van belang.
Ja, nee, dat weet ik niet. Ik ben er nooit geweest.
Ja.
Ik ook niet, nee.
1300 hectare. Ik weet niet om hoeveel emissierechten het dan gaat, maar als die bossen er niet meer zouden staan, dan zouden we die dus onmiddellijk van onze balans moeten wegstrepen, zeg maar, die CO2.
Ja, nou, ik weet wel dat soort discussies ook hebben gespeeld. En ja, gezien datgene wat nu aan de orde is, nogmaals de grotere belangstelling voor negatieve emissies en het ook meer fors inzetten daarop, ja, is dit datgene wat je nu net aangeeft, is natuurlijk gewoon reëel. Ja, dat is een reële vraag.
Ja, want dan moeten we dus echt een heel groot hek omheen zetten om zo'n bos eigenlijk. Hè? Een virtueel hek misschien in ieder geval wel aangeven. Van jongens, dit mag dus nooit of te nimmer gekapt worden.
Nou ja, wat ik in die zin interessant vind. Hè, in Engeland heb je bijvoorbeeld de Woodland Code. Daarin is vastgelegd dat landeigenaren, die moeten contracten, of die sluiten dan contracten met de overheid. En die hebben een duur tot 2055. Dus ja. De bedoeling is datgene wat daar gerealiseerd wordt, in ieder geval tot 2055. Op dat moment moet het Verenigd Koninkrijk CO2-neutraal zijn. Mm-hmm. Moet dat dan in stand blijven?
Oh, ja. Ja.
Dus daar wordt heel erg ingezet op het aangaan van lange termijn contracten. En ook het lange termijn zekerstellen van inkomen voor die landeigenaren, zodat ze ook een incentive hebben om ervoor te zorgen dat die bossen in stand blijven.
Ja, ja. Nou, dat klinkt goed. Guido, als je nou vandaag begint met het aanplanten van nieuw bos, vanaf welk moment kan je dan boscertificaten gaan verkopen? Ik bedoel, hoe lang duurt het voordat je je eerste tonnetjes CO2 hebt opgeslagen, zeg maar?
Ja, op het moment dat je een bos aanplant, wordt de CO2 opgeslagen. Alleen in het begin gaat het vrij langzaam. Ik denk belangrijk dat je geen voorschot op de toekomst neemt. Hè? Dus niet nu zeggen, oké, deze boom zal over 50 jaar zo groot zijn. Dat is dus de hoeveelheid certificaten die je kan verkopen. Mm-hmm. Ik ben sowieso trouwens blij dat we nu praten over aanplanten. Hè? Weet je, er zijn ook heel veel certificaten die worden uitgegeven om ontbossing bijvoorbeeld te voorkomen.
Ja.
Dat is heel mooi natuurlijk, maar dat is geen compensatie eigenlijk.
Nee.
Maar goed, over dat bos gesproken. Kijk, je kan natuurlijk ook ruimte en tijd voor elkaar inwisselen. Hè? Dat je zegt, oké, ik heb nu een hectare bos. En dat je elk jaar, zeg maar, de hoeveelheid die vastgelegd wordt, dat je die verkoopt. Ik denk dat dan neem je geen voorschot op de toekomst. Dan kan je het monitoren. En uiteraard, waar jullie net ook over hadden, er moet wel een bepaalde garantie zijn dat in de toekomst blijft staan. En een klimaatverandering kan zorgen dat die bossen soms vatbaarder zijn voor dingen. Dat moet wel meegenomen worden.
Maar geen voorschot op de toekomst, want je hebt dus een bos dat je nu aanplant, dat in het begin legt dat weinig CO2 vast en later meer. En dan zou dus de redenering kunnen zijn, nou goed, dat daar nemen we een gemiddelde van en dan gaan we vanaf jaar 0, zeg maar, of jaar 1, meteen al, zeg maar, op basis van dat gemiddelde certificaten uitgeven, zodat je elk jaar evenveel certificaten uit kan geven. Maar daarvan zeg je, ja, dat moet je eigenlijk niet doen.
Nou, ik denk dat eerlijker is dan dat je zegt van oké, we hebben nu geen bos, dat wordt over 50 jaar een volgroeid bos. Mm-hmm. Dit is de hoeveelheid koolstof die dat op zal slaan, dat je dat dan in één keer verkoopt.
Oh, in één keer, ja.
Ja. Nee, en ik denk, weet je, in principe in het begin duurt het even, maar als een bos 10, 20, 30 jaar oud is, dan gaat het hard. En dan, als het weer ouder wordt, dan vlakt het op een gegeven moment af, want dan krijg je natuurlijk ook mortaliteit. Dan, weet je, niet alle bomen blijven continu doorgroeien.
Ja, en zou je dat niet, dat aantal CO2-rechten wat je dan uitgeeft, gelijk op moet laten gaan aan de daadwerkelijke groei van het bos?
Dat zou de mooiste manier zijn, ja. Zeker. Ja, als je het echt netjes wil doen, eerlijk. Maar dan wordt het ook qua monitoren een stukje moeilijker, want je moet ook kijken wat er bijvoorbeeld in de bodems gebeurt. Mm-hmm. Maar als je het op die manier doet en die permaniteit kan, dat het permanent blijft, kan garanderen, ja, dan krijg je denk ik een beter systeem. In ieder geval een eerlijker systeem.
Ja. Ik denk dan aan snel groeiende bomen. Dan denk ik, dan krijgen we straks overal populiere bossen. Is niet mijn lievelingsboom, hoewel ik ben de afgelopen jaren een klein beetje van mening veranderd. Maar goed, oké. Denk je dan dat gaat gebeuren, populiere bossen bijvoorbeeld?
Nou, ik denk wel dat we, kijk, als je kijkt naar Nederland de jaren 70, 80, heel veel monoculturen, vaak snel groeiend, hè, omdat er inderdaad vraag naar hout was. Ik denk, die tijd is voorbij. Inderdaad, waar we het net ook over hadden, er zijn meerdere functies voor een bos. Dus je wil graag dat er geen monocultuur, je wil graag dat het biodivers is. En je wil ook een beetje kijken naar de toekomst toe. Hè? Welke boomsoorten zullen klimaatbestendig zijn? Dus dan zal je zien dat bijvoorbeeld de berk minder ruimte krijgt. Je wil ook kijken naar dat je het minder brandgevaarlijk, dus minder naaldbos, meer loofbos, et cetera. Maar als je naar ook die andere doelstelling van biodiversiteit, et cetera, zal in ieder geval een gemengde bos worden dan wat we tot nu toe vaak zagen, dat je echt een monocultuurbos hebt.
Ja,
ja, en wat ik aardig vind is daar gaat ook wel echt op gestuurd worden. De bedoeling is dat als je gaat kijken naar, nogmaals, die plannen voor biodiversiteitsherstel, dan zie je dat ook echt wel de bedoeling is dat er gaat worden ingezet op kwalitatief betere bossen, dan inderdaad die monoculturen die we een groot aantal jaar geleden hadden in Nederland, mm-hmm, en ook elders. En dat is denk ik wel raadzaam en ook wel goed gezien de grote opgave waar we voor staan.
Ja, ik wil er straks nog heel even... Ja, wat wilde jij zeggen, Gide?
Nou ja, ik denk daar zit wel een klein spanningsveld. Hè? Want je kan, ik denk, best goed een bos combineren dat klimaatbestendig is, maar waar je ook wat hout uithaalt ze nu dan. Dus dat het wel CO2 blijft vastleggen. maar ook voor productie van houtsoort en dan de restproducten kan je voor warmte of zo gebruiken. Maar die biodiversiteit, en daar zou je eigenlijk nog een keer met een aantal bosbouwers en bijvoorbeeld uit Wageningen mee moeten praten. Die biodiversiteit is wel een dingetje. En een heel mooi voorbeeld is denk ik dood hout. Mm-hmm. Zolang bomen groeien, zijn er sapstromen, heb je resistentie tegen bijvoorbeeld kevers, schimmels, et cetera. Maar op het moment dat een boom doodgaat, vervalt die resistentie. En daardoor is dood hout ook belangrijk voor biodiversiteit. Want op het moment dat het grond ligt, dan krijg je daar heel veel leven, heel veel biodiversiteit in. En op het moment dat jij je bos ook wil gebruiken voor productiviteit, dan wil je eigenlijk dat proces voor zijn en een deel van dat doodhout eruit halen. Ja. Of misschien op het moment dat de boom misschien nog leeft. Want dan krijg je producten. En dat is natuurlijk ook... Dus daar zit denk ik wel een spanningsveld. Ja.
Maar dan heb je het eigenlijk over drie dingen. Hè? Dan heb je het en over bos als CO2-opslag. En je hebt het over productiebos. Dus je haalt er ook hout uit om iets mee te doen. En biodiversiteit. Hè? Dus dat zijn al die functies te verenigen straks in een bos. En zijn daar dan carbon credits aan te hangen? En is dat...
Ik denk het wel, maar natuurlijk wel het ingaat ten koste van het ander. Niet alles kan tegelijkertijd. Dus ik denk dat je moet accepteren op het moment dat je een bos ook als productiebos ziet, dat je het iets ten koste gaat van je biodiversiteit. En dan kan je het wel een stuk beter doen dan we het voorheen hebben gedaan. Maar nogmaals, niet alles kan tegelijk. En dat is wel belangrijk om te beseffen.
Ik kan me voorstellen dat dit ook een effect heeft in de waarde van een carbon credit. He, dat de ene carbon credit een hogere of een andere waarde heeft dan de andere.
Ja.
Dus als je een bos hebt waar veel meer in moet worden geïnvesteerd om het biodivers te maken en niet per se geschikt voor productie, dat een dergelijke credit meer waard is dan wanneer je zo'n bos hebt wat eenzijdig is en eigenlijk bedoeld is voor productie, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Als je op die manier kan sturen, dat zou heel mooi zijn, ja. Ja.
Ja. Oké, Edward, jij bent van de aansprakelijkheid. Hè? Je hebt er natuurlijk al wat over verteld. Maar nou, ik wil heel eventjes zo'n project waarbij certificaten worden uitgegeven een beetje opsplitsen. En de actoren die erbij betrokken zijn. Dat zijn dus dan de eigenaar van het bos. Dat is de organisatie die certificaten uitgeeft. Dat is de partij die certificaten koopt. Dat is, even kijken, nou, wie hebben we nog? Er zijn organisaties die zich tegenaan bemoeien, NGO's, misschien dus nog staten. Ik mis misschien nog wat. Maar stel nou, het gaat mis met zo'n bos. Hè? Er komt een torretje in het dennenbos en die vreet alle bomen kaal en die sterven af. Wat vaak is gebeurd de afgelopen tijd in Europa. Wie is daar dan aansprakelijk?
Nou ja, dat vind ik echt een hele interessante vraag. En daar heb ik ook al wat mensen over gesproken. Kijk, een van de interessante dingen die al gebeuren is dat, stel dat weer, hè, we spreken telkens over een bos, hè, maar je hebt ook andere projecten, ook zeegasbedprojecten bijvoorbeeld. Maar goed, laten we ons even richten op dat bos. Wat nu al wel gebeurt is dat buffers worden gerealiseerd rond die gebieden die als carbon credit dienen. Hè, zodat je als een bos er niet gaat, dat je toch iets hebt wat als compensatie zou kunnen worden gebruikt. He, dus dat is al één ding wat interessant is.
Vertel, wat, dan moet je iets meer uitleggen.
Nou ja, stel dat je hebt een vierkante meter bos, of vierkante kilometer bos, dat kan worden gebruikt voor carbon credits. Dan daaromheen is voorstelbaar dat je een buffer realiseert van een halve kilometer breed. He, zodat als brand uitbreekt in een deel van dat bos waarvoor je carbon credits hebt gerealiseerd, dat niet alles teniet gaat en je enige compensatie mogelijkheden hebt door gebruik te maken van die buffer.
Ja, zijn er voorbeelden van?
Ja, daar zijn wel voorbeelden van. Vooral in de Verenigde Staten, daar gebeurt het al wel.
Okay.
Het is wel zo dat ook niet altijd succesvol is gebleken, want je hebt bijvoorbeeld in Californië een aantal zeer aanzienlijke branden gehad, en waarbij die waren zodanig dat ook die buffers teniet zijn gegaan. En dan vind ik inderdaad een hele interessante vraag. Wie is daar dan aansprakelijk voor? Want wat zal er gebeuren? Degene die de carbon credit koopt, dat zal waarschijnlijk bij een tussenpersoon zijn. Die tussenpersoon die zal een contract willen sluiten. En daar zal een beperking van aansprakelijkheid in zitten. Dat gebeurt bijna altijd. Ik heb een aantal algemene voorwaarden. En ik ben slechts aansprakelijk indien en voor zover ik verzekerd ben voor een x-bedrag. Dat is heel gebruikelijk.
Ja.
Dat betekent dus dat als ik heb geïnvesteerd door middel van de aankoop van die carbon credits en dat bos gaat er niet, dat ik misschien slechts een vergoeding krijg in geld van dat mijn aankoop in carbon credits. Die tussenpersoon die zal waarschijnlijk weer een contract hebben met de eigenaar van die grond. En ja, daar zullen ook weer contractuele voorwaarden in zijn opgenomen. En zeer waarschijnlijk, als die eigenaar van die grond zich heeft laten adviseren, zal die ook weer allerlei beperkingen van aansprakelijkheid hebben laten opnemen. Bijvoorbeeld dat als er sprake is van iets waar hij zelf geen invloed heeft, een act of God, bijvoorbeeld die kever die ineens langskomt,
ja,
dat hij daarvoor niet aansprakelijk is. Dus ik zie hier vanuit juridisch perspectief echt nog heel veel lastigheden. Zeker als het zo gaat zijn dat staten dit soort negatieve emissies moeten gaan meetellen bij de beoordeling van de vraag of ze wel of niet voldoen aan die klimaatdoelstellingen. Ja. Dus ik zelf denk dat dit bijzonder relevant is en dat je daar ook niet zomaar omheen kan gaan.
Nee, het klinkt ongelooflijk moeilijk.
Nee, het is niet eenvoudig, dat ben ik met je eens.
Nee, ik wil het nog iets moeilijker maken. Ten slotte, een vraag aan Guido. Jij vertelde eerder dat bossen ook zelfs nog weer een klimaatopwarmend effect kunnen hebben. Dat willen we niet horen natuurlijk, maar je wil het toch zeggen.
Ja, een beetje met het risico dat we de luisteraar gaan afschrikken. Nou, kijk, als je in het vliegtuig zit, en uiteraard heb je dan je reis afgekocht met goede CO2-credits, maar je kijkt naar buiten en dan zie je inderdaad dat bijvoorbeeld wolken heel veel zonlicht reflecteren. Hè? Die zijn heel, heel licht.
Mm-hmm.
Maar dat geldt ook voor verschil tussen bijvoorbeeld bossen en gassen. Naaldbossen die zijn ook vrij donker, hè? Dus die absorberen veel zonlicht. En gassen bijvoorbeeld is wat lichter. De term die we noemen is reflectiviteit of albedo.
Ja.
Nou, wat je krijgt nu op het moment dat je gaat van een grasland naar bos gaat, is dat je de albedo verandert. Mm-hmm. Met eigenlijk een opwarmend effect.
Dat is puur de kleur.
Ja, het is de reflectiviteit, ja, precies.
Of ook omdat een bos wat hobbeliger is.
Nee, dat heeft puur eigenlijk met hoeveel zonlicht er reflecteerd wordt. Dat is anders voor een bos en een grasland. En daarbij komt ook nog dat je een bos verdampt meer water. Dat heeft weer gevolgen voor wolkenpatronen. En eigenlijk, hier kan je heel lang over babbelen, maar eigenlijk is de belangrijkste boodschap dat je herbebossing in de tropen nuttiger is dan herbebossing in zeker het hoge noorden, waar het soms een averechts effect kan hebben. Ja. En kijk, in dat hele klimaat- en energiedebat zitten overal haken en ogen. En overal zijn dingen die niet kunnen, wel kunnen. En je merkt dat vaak dat de mensen die zeggen, nee, dat wil ik niet. Die krijgen een podium en daar gebeurt er niks door. Dus ik wil dat niet noemen als idee van dat die herbebossing geen zin heeft. Maar het is wel iets om rekening mee te houden. En ik denk zeker, weet je, ontbossing stoppen in de tropen, dat is volgens mij nummer 1. En dat heeft natuurlijk ook te maken met ons dieet. Maar daarna inderdaad, van als je kan herbebossen, is het in de tropen zinniger dan in het hoge noorden. En onze gebieden zitten daar een beetje tussenin.
Ja, ik wil jullie bij deze bedanken, Edward Brands en Guido van der Werf. Dan gaan we tot slot nog naar de actuele CO2-prijzen met Chris Guth. Hoi Chris. Nou, je had gelijk, hè? We zitten inderdaad tussen die 80 en de 90 euro die jij vorige keer had voorspeld. Precies op midden, 85.
Ja, we hebben de afgelopen weken een flinke smakkert naar beneden gemaakt. Ik bedoel, ergens in april flirten we nog met de 100 euro per ton. En zoals ook wel enigszins verwacht en vorige keer besproken, zie je toch dat de vraag wat is weggeëbt na het moeten afboeken van die rechten voor voorgaande jaren. En ook de marktdynamiek daaromheen gaf weinig aanleiding. Blijkbaar voor hogere prijzen. Dus wist die markt een flinke neerwaartse correctie te laten zien.
Afgelopen week is er nieuws naar buiten gekomen over frontloading van emissierechten.
Klopt.
Kan jij mij vertellen wat daar nou gaande is en wat doet dat met de prijs?
Zeker. De markt praat al een tijdje over het veilen van extra rechten. Mm-hmm. Dat is om middelen aan te wenden voor het Repower EU. Plan.
Ja.
Dat kan opgedeeld worden in twee segmenten, zeg maar. Dus Europese lidstaten die hebben rechten als aanbod en een deel daarvan zouden ze extra gaan veilen om opbrengsten te genereren voor het Repower EU plan. Voor de luisteraars die niet heel scherp hebben wat dat is eigenlijk een plan om onze afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te reduceren en meer in te zetten op duurzame energie en initiatieven. En daar is geld voor nodig. En dat wordt dus deels uit die extra veilingen voor de lidstaten gerealiseerd. Maar ook deels van die opbrengsten moesten uit het innovatiefonds komen.
Ja.
En nou ja, daar was vorige week wat ruis over ontstaan. Hè, van gaat dat nog lukken dit jaar? Want het plan was om ook vanuit die innovatiefonds te frontloaden.
Ja.
Oftewel rechten naar voren te halen om nu te gaan veilen vanaf 2023. En het lijkt erop dat de lidstaten nog wel die extra rechten kunnen gaan veilen. Maar dat de veilingen uit voor het innovatiefonds wat vertraging oplopen. Het gebrek aan reactie voor prijsontwikkeling daarop is wel opvallend. Kijk, dat heeft misschien de heftige neerwaartse correctie doen afvlakken. Mm-hmm. He, dus inmiddels lijkt de prijsvorming wat vaste grond onder voeten te hebben gevonden. En noteren we op de 85 euro. En bij dit soort ontwikkelingen of nieuws gedreven incidenten, dan verwacht je doorgaans wel een grotere prijsreactie. Maar ik denk dat de markt een beetje afwachtend is.
Ja.
En kijkt van hoe serieus en als dit echt helemaal definitief is. Maar die geruchten heb ik.
Ja, maar is er dan irritatie bij handelaren? Zo van, geef ons duidelijkheid. Of is dit gewoon waar je mee te dealen hebt?
De emissierechten was vanaf het begin al een politiek speelbal. En ik weet niet of marktpartijen dan wel handelaren hier veel frustratie over hebben. Het is wel bijzonder om waar te nemen. Maar ik denk inmiddels dat ze er ook wel tot op zekere hoogte aan gewend zijn. Ja. Hè? De spelregels veranderen niet voor het eerst gedurende de wedstrijd.
Nee. Wat verwacht je voor de komende tijd?
Ik verwacht een relatief vlak prijsverloop. Ik denk op dit moment lijkt de vraag- en aanbodverhouding niet een nog lagere prijs te rechtvaardigen. Dus ik verwacht dat we ergens wel een stabilisatie zullen gaan waarnemen de komende weken. En wie weet dat we zelfs wat gaan opkrabbelen. Want al met al, het mogen duidelijk zijn wanneer die rechten ook geveild gaan worden. De plannen voor wat betreft het emissiehandelssysteem, die zijn eerder ambitieuzer dan minder ambitieus. Mm-hmm. Dus ik denk dat op de wat langere termijn een hogere prijs zeker gerechtvaardigd zal gaan worden.
Dankjewel, Chris.
Geen dank, Tijdo.
Dat was het voor deze keer. De volgende aflevering komt 31 mei online. Dan gaan we op bezoek bij een boer in het Gelderse Winsen die koolstof opslaat in de bodem en de negatieve emissies verkoopt aan de Nijmeegse Vierdaagse. Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Ene Gaia Carbon podcast in je favoriete podcast app.
Bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.